Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens het hoogfeest van Christus Koning. En we gaan natuurlijk ook kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Laten wij binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar deze audiënties van de afgelopen tijd. Op vrijdag 21 november ontving de paus de heer Edward Habsburg-Lothringen, de ambassadeur van Hongarije, tijdens zijn afscheidsbezoek van zijn diplomatieke functie. Ook kardinaal Victor Emmanuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, werd door de Heilige Vader ontvangen, samen met monseigneur Armando Matteo, secretaris voor de leerstellige afdeling van hetzelfde dicasterie. Kardinaal Marcello Semeraro, prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringen, werd eveneens ontvangen in audiëntie. En dat betekent natuurlijk steeds dat er erkenningen zijn van het zalig en heiligverklaringsproces van die mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd. Deze worden dan besproken met de Heilige Vader en goedgekeurd, en daar komt ook altijd een verklaring van vanuit het Vaticaan. Zo werd het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaar Gods Ubaldo Marchioni, diocesaan priester, geboren op 19 mei 1918 in Vimignano di Grizzana Morandi in Italië, erkend. Hij werd gedood uit haat voor zijn geloof op 29 september 1944 in Casalia Marzabotto, eveneens in Italië. Het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaar Gods Martino Capelli, in de wereld geboren als Nicola, geprofeste priester van de congregatie van de priesters van het Heilig Hart van Jezus, geboren op 20 september 1912 in Nembro in Italië en omwille van zijn geloof gedood op 1 oktober 1944 in Pioppe di Salvaro, eveneens in Italië, werd erkend. Ook erkende de paus de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Enrico Bartoletti, aartsbisschop van Lucca, geboren op 7 oktober 1916 in Calenzano in Italië en overleden op 5 maart 1976 in Rome, uiteraard ook in Italië. Ook werden de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Gaspare Goggi, geprofeste priester van de congregatie van de goddelijke voorzienigheid, erkend, geboren op 6 januari 1877 in Pozzolo, Formigaro in Italië en overleden op 4 augustus 1908 in Alessandria, eveneens in Italië. Dan gaan we naar de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria van het Heilig Hart, geboren als Maria Glory, geprofeste zuster van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef, geboren op 23 juni 1887 in Berigura in Australië en overleden op 5 mei 1957 in Bangalore in India. En tot slot werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Maria de Lourdes Guarda, een lekengelovige, geboren op 22 november 1926 in Salto in Brazilië, erkend. Zij overleed op 5 mei 1996 in São Paulo, eveneens in Brazilië. De paus verleende een audiëntie aan kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van de dicasterie voor de evangelisatie, afdeling van de eerste evangelisatie en de nieuwe particuliere kerken. Ook de heer José Ramos Horta, de president van de Democratische Republiek van Oost-Timor, werd ontvangen samen met zijn gevolg. De leden van de Vertegenwoordigersraad van Caritas Internationalis, als ook de deelnemers aan de internationale cursus georganiseerd door het Tribunaal van de Romeinse Rota. Daar zullen we zo meteen nog blijven bij stilstaan. Ook verschillende Oekraïense kinderen die onlangs door de Russische Federatie terug naar hun vaderland zijn gebracht, werden door de Heilige Vader ontvangen. Zaterdag 22 november dan ontving de paus Monsignor Filippo Iannone, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Ook de aartsbisschop van Santo Domingo van de Dominicaanse Republiek, Monsignor Francisco Ozzoria Acosta, werd door de Heilige Vader ontvangen. Als ook professor Catharina Westerhorstman, docente theologie en ethiek aan de Universiteit van Steubenville in de Verenigde Staten. Op maandag 24 november ontving de paus de bisschop van Trier uit Duitsland, Monsignor Stefan Ackermann. Ook de premier van Georgië en zijn gevolg werden ontvangen, de heer Irakli Gobagzide. De emeritus bisschop van San Isidro uit Argentinië kreeg een audiëntie bij de paus, Monsignor Oscar Vicente Ojea. Ook de hulpbisschop van Mendoza, eveneens uit Argentinië, en apostolisch administrator van San Rafael, Monsignor Marcello Fabian Mazzitelli. De paus ontving de premier van Letland, samen met haar gevolg, mevrouw Evika Sinina. De apostolische nuncius in Spanje en voor het vorstendom van Andorra, Monsignor Piero Pioppo. De deelnemers aan het algemene kapitel van de Orde van de Dienaren van Maria en een nationale bedevaart afkomstig uit Letland. Stevige agenda dus voor de Heilige Vader. Zoals we daarnet al konden horen, heeft de Heilige Vader ook de deelnemers aan de juridisch-pastorale vormingscursus van de Romeinse Rota ontvangen in audiëntie. Dat gaat over een hele belangrijke rechtbank van het Vaticaan. We luisteren naar de vertaling van de toespraak die hij tot hen gaf. Ik richt tot ieder van u mijn hartelijke groeten. Ik dank ook de decaan van de Romeinse Rota en allen die hebben meegewerkt aan deze dagen van studie en bezinning die bedoeld zijn om een gezonde juridische cultuur in de kerk te bevorderen. Ik verheug mij over uw talrijke en deskundige aanwezigheid als een genereuze reactie op de oproep die elke goede beoefenaar van het kerkelijke recht voelt voor het welzijn van de zielen. De leidraad die ons vandaag begeleidt is de 10e verjaardag van de hervorming van het proces voor huwelijksnietigheid door paus Franciscus doorgevoerd. In zijn laatste toespraak tot de Rota op 31 januari sprak hij over de doelstellingen en de belangrijkste nieuwigheden van deze hervorming. Met verwijzing naar de woorden van mijn geliefde voorganger wil ik u bij deze gelegenheid enkele beschouwingen aanbieden die geïnspireerd zijn op de titel van uw cursus, 10 jaar na de hervorming van het kanonieke huwelijksproces, ecclesiologische, juridische en pastorale dimensie. Het lijkt mij nuttig om de relatie te overwegen die tussen deze drie benaderingen bestaat. Niet zelden wordt deze samenhang vergeten, omdat men geneigd is theologie, recht en pastoraal te beschouwen als gescheiden domeinen. Het komt zelfs vaak voor dat deze impliciet tegenover elkaar worden geplaatst, alsof meer theologie of meer pastoraal minder recht zou betekenen. En omgekeerd, dat meer recht ten koste zou gaan van de andere twee. Zo wordt de harmonie verduisterd die juist zichtbaar wordt wanneer de drie dimensies worden beschouwd als onderdelen van één en dezelfde werkelijkheid. Het geringe bewustzijn van deze verwevenheid komt vooral voort uit de opvatting dat de juridische werkelijkheid van het huwelijksproces slechts een technisch terrein zou zijn, uitsluitend voor specialisten, of slechts een middel om de vrije staat van personen te verkrijgen. Dat is een oppervlakkige visie, die voorbijgaat aan zowel de ecclesiologische grondslagen van deze processen als aan hun pastorale betekenis. Van die ecclesiologische grondslagen wil ik er twee bijzonder in herinnering brengen. De eerste betreft de sacra potestas, de heilige macht, die wordt uitgeoefend in de kerkelijke, gerechtelijke procedures ten dienste van de waarheid. En de tweede betreft het object van het proces tot verklaring van de nietigheid van een huwelijk, het mysterie van het huwelijksverbond. De rechterlijke functie als manier om de bestuursmacht of jurisdictie uit te oefenen, maakt volledig deel uit van de totale realiteit van de heilige macht van de herders in de kerk. Deze macht wordt door het Tweede Vaticaans Concilie opgevat als dienstbaarheid. In Lumen Gentium lezen we: het ambt dat de Heer aan de herders van zijn volk heeft toevertrouwd, is een ware dienst, dat in de Heilige Schrift veelbetekenend diaconia genoemd wordt. In de rechterlijke macht werkt een fundamenteel aspect van de pastorale dienstbaarheid, de diaconia veritatis, de dienst aan de waarheid. Iedere gelovige, ieder gezin, ieder gemeenschap heeft behoefte aan waarheid omtrent zijn eigen kerkelijke situatie, om de weg van geloof en liefde goed te kunnen gaan. Binnen dit kader behoort ook de waarheid over persoonlijke en gemeenschappelijke rechten. De juridische waarheid, die in kerkelijke processen wordt vastgesteld, is een aspect van de existentiële waarheid in de kerk. De sacrale macht is deelname aan de macht van Christus. En de dienst aan de waarheid is een weg om de uiteindelijke waarheid, met hoofdletter W, te kennen en te omarmen, namelijk Christus zelf. Het is dan ook geen toeval dat de eerste woorden van de twee motu proprio, waarmee de hervorming werd ingezet, betrekking hadden op Jezus als rechter en herder. Mitis iudex dominus Iesus, pastor animarum nostrarum, in de Latijnse tekst. En mitis et misericorde Iesus, pastor et iudex animarum nostrarum, in de Oosterse. We kunnen ons afvragen waarom Jezus als rechter in deze documenten als mild en barmhartig wordt voorgesteld. Dit kan op het eerste gezicht lijken te botsen met de onontkoombare eisen van de gerechtigheid, die niet mogen worden opgeofferd aan een verkeerd begrepen medelijden. Het is waar dat in Gods oordeel over het heil zijn vergeving jegens de berouwvolle zondaar werkzaam is. Maar het menselijke oordeel over al dan niet het bestaan van de huwelijksband mag niet worden vervalst door valse barmhartigheid. Elke handeling die in strijd is met de dienst van het proces aan de waarheid, moet worden afgewezen. Maar juist in de juiste uitoefening van de rechterlijke macht moet de ware barmhartigheid worden beoefend. Hierover zegt de heilige Augustinus in De Civitate Dei: wat is barmhartigheid anders dan een medelijden van ons hart met de ellende van de ander, waardoor wij, als het mogelijk is, worden aangezet haar te verlichten? En deze beweging is nuttig voor de rede, wanneer de barmhartigheid zo wordt beoefend dat zij de gerechtigheid behoudt. In dit licht kan het proces van het bepalen van het bestaan of niet bestaan van de huwelijksband worden gezien als een bijdrage van de rechtsbeoefenaars aan de diepe behoefte van gerechtigheid, een aangerechtigheid die in het geweten van de gelovigen leeft, en dus als een rechtvaardige daad, gedragen door ware barmhartigheid. Het doel van de hervorming, toegankelijkheid en snelheid van de processen, maar nooit ten koste van de waarheid, verschijnt zo als een uitdrukking van gerechtigheid en barmhartigheid. Een andere theologische grondslag, specifiek voor dit proces, is het huwelijk zelf, zoals ingesteld door de Schepper. In het jubeljaar van de gezinnen heb ik eraan herinnerd dat het huwelijk geen ideaal is, maar de norm van ware liefde tussen man en vrouw, totale, trouwe en vruchtbare liefde. Paus Franciscus benadrukte dat het huwelijk een werkelijkheid met een precieze consistentie is en een gave van God aan de echtgenoten. Het voorwoord van Mitis Iudex bevestigt opnieuw in het kader van de proceshervorming het principe van de onontbindbaarheid van de huwelijksband. In de behandeling van deze zaken is deze realistische houding essentieel. Het besef dat men dient aan de waarheid van een concrete unie, vereniging, en moet onderscheiden voor de Heer of in die unie het mysterie van de una caro aanwezig is, een eenheid die voor altijd voortduurt in het aardse leven van de echtgenoten, ondanks eventueel relationeel falen. Dierbaren, welke grote verantwoordelijkheid ligt hier voor u? Zoals paus Benedictus de XVI ons herinnerde, citaat: het kanonieke proces van het bepalen van het al dan niet bestaan van de huwelijksband is in wezen een instrument om de waarheid omtrent de huwelijksband vast te stellen. Zijn constitutieve doel is dus een dienst aan de waarheid. Daarom wilde ook paus Franciscus in het voorwoord van het motu proprio, bij het toelichten van de betekenis van de hervorming, opnieuw benadrukken hoe belangrijk het is om het gerechtelijke proces te behouden in deze zaken, juist omwille van de waarheid van de sacramentele band. Het is nodig de waarde van het gerechtelijke proces te erkennen, niet als een ingewikkeld geheel van procedurele verplichtingen, maar als een instrument van gerechtigheid. Wanneer men een zaak zo inricht dat beide partijen, inclusief de verdediger van de band, bewijzen en argumenten kunnen aanvoeren en kennis kunnen nemen van wat de andere partij aanbrengt, in een debat geleid door een onpartijdige rechter, dan is dat een groot goed voor alle betrokkenen en voor de kerk zelf. Het is zeker belangrijk, zowel in de kerk als in de burgerlijke samenleving, om te streven naar overeenkomsten die, met behoud van gerechtigheid, conflicten oplossen door middel van bemiddeling en verzoening. Ook is het van groot belang om de verzoening tussen echtgenoten te bevorderen, wanneer mogelijk ook door middel van de geldigmaking van het huwelijk. Maar er zijn gevallen waarin het proces noodzakelijk is omdat de materie niet ter beschikking van de partijen staat. En dat is het geval bij dus de verklaring van het niet bestaan van de huwelijksband waarin een publiek kerkelijk goed betrokken is. Achter de proceskundige techniek en de trouwe toepassing van de geldende wetgeving staan dus de ecclesiologische fundamenten van het huwelijksproces. De zoektocht naar waarheid en het heil van de zielen. De forensische ethiek, gericht op de waarheid van wat rechtvaardig is, moet alle rechtsbeoefenaars inspireren, ieder in zijn eigen rol, om deel te nemen aan dat werk van gerechtigheid en ware vrede waartoe het proces dient. De ecclesiologische en juridische dimensie, wanneer zij werkelijk beleefd worden, doen de pastorale dimensie ontdekken. Er is de laatste tijd steeds meer besef gegroeid dat de gerechtelijke activiteit van de kerk op het gebied van het huwelijk geïntegreerd moet zijn in de totale huwelijks- en gezinspastoraal. Deze pastorale zorg mag het werk van de kerkelijke rechtbanken niet negeren of onderschatten. En de rechtbanken op hun beurt mogen niet vergeten dat hun specifieke bijdrage van gerechtigheid een onderdeel is van het bevorderen van het welzijn van gezinnen, en in bijzonder van gezinnen in moeilijkheden. Het proces zelf heeft een pastorale waarde in zich. De heilige paus Johannes Paulus II benadrukte dat, citaat, de juridische en kanonieke activiteit is van nature pastoraal. Zij vormt een bijzondere deelname aan de zending van Christus de Herder en bestaat in het actueel maken van de intra-ecclesiale orde van gerechtigheid die door Christus is gewild. Einde citaat. Uiteindelijk brengen deze drie dimensies ons ertoe om opnieuw te bevestigen dat de salus animarum, het heil van de zielen, de hoogste wet en het uiteindelijke doel is van de huwelijksprocessen in de kerk. Zo openbaart uw dienst als rechtbeoefenaars in de kerk een dienst die ik zelf enkele jaren heb gedeeld, zijn grote ecclesiologische, juridische en pastorale betekenis. Terwijl ik de wens uitspreek dat de waarheid van de gerechtigheid steeds meer mag schitteren in de kerk en in uw leven, schenk ik u allen van harte mijn zegen. Aldus paus Leo XIV in deze toch wel indrukwekkende toespraak tot de Romeinse Rota. De Rota Romana, belangrijke rechtbank van de kerk, die dus onder meer zich bezighoudt met het onderzoeken of de voorwaarden waaraan moet voldaan worden om van een huwelijk te kunnen spreken, of die daadwerkelijk voldaan zijn, en indien niet, kan er inderdaad een nietigverklaring worden uitgesproken. Dat is een uitspraak waar eigenlijk wordt gezegd, de huwelijksband heeft nooit echt bestaan. Maar we zien hier paus Leo XIV inspiratie halen bij onder andere heilige paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI en paus Franciscus, om de huwelijksband en de onverbrekelijkheid ervan te verdedigen. En degene die het onderzoek dienen te doen, eraan te herinneren dat zij een onderdeel vormen van een groter geheel, waarbij de gerechtigheid de waarheid moet dienen en waar de waarheid in dienst staat van de gerechtigheid. Er is drie dimensies waar rekening moet mee gehouden worden en waar zij dus een belangrijke rol in spelen. Op zondag 23 november heeft de Heilige Vader de Heilige Mis opgedragen en dat natuurlijk ter gelegenheid van het hoogfeest van Christus, koning van het heelal, de laatste zondag van het kerkelijke jaar, van het liturgische jaar. En dat was tevens ook het moment waarop dat de koren, alle mensen die hun zangkwaliteiten en muzikale kwaliteiten ten dienste stellen van de liturgie en van de kerk, werden uitgenodigd om naar Rome te komen om hun jubileum te vieren. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens deze homilie. En dat zullen we doen in een eerste deel. Daarna bidden wij samen met hem het Angelus en komen we graag bij u terug in een tweede deel.
Fratelli carissimi, nel Salmo responsoriale abbiamo cantato, andremo con gioia.
Dierbare broeders en zusters, in de antwoordpsalm hebben wij gezongen: laat ons met vreugde opgaan naar het huis van de Heer. En de liturgie van vandaag nodigt ons daarom uit om samen te gaan in lof en vreugde de Heer Jezus Christus, koning van het heelal, tegemoet, de zachte en nederige Heer, Hij die begin en einde is van alle dingen. Zijn macht is de liefde, zijn troon is het kruis, en door het kruis straalt zijn koningschap uit over de wereld. Vanaf het kruis heerst Hij, als vredevorst en koning van gerechtigheid, die in zijn lijden de immense barmhartigheid van Gods hart aan de wereld openbaart. En deze liefde is ook de inspiratie en het motief van jullie zingen. Dierbare koorzangers en muzici, vandaag vieren jullie jubileum en danken jullie de Heer dat Hij jullie de gave en de genade heeft geschonken om Hem te dienen door jullie stemmen en talenten aan te bieden tot zijn eer en tot spirituele opbouw van broeders en zusters. Jullie taak is om hen te betrekken bij de lofprijzing van God en hen door de zang meer deelgenoot te maken van de liturgische handeling. En vandaag drukken jullie ten volle jullie jubilum uit, jullie vreugdevolle jubel die ontspringt aan een hart dat overstroomt van de vreugde van de genade. We gaan zo meteen verder met deze homilie van Paus Leo XIV. Laten we eerst samen met hem het Angelus bidden.
Angelus Domini nuntiabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni officiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine.
Et lux perpetua lucet Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
E cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar het tweede deel van de homilie die Paus Leo XIV uitsprak op het hoogfeest van Christus Koning, ook jubelviering voor de koren.
De grandi civiltà ci hanno fatto dono della musica.
De grote beschavingen hebben ons de muziek geschonken opdat wij kunnen uitspreken wat wij diep in ons hart dragen en wat woorden niet altijd kunnen uitdrukken. Het geheel aan gevoelens en emoties dat in ons opwelt uit een levendige relatie met de werkelijkheid kan een stem vinden in de muziek. De zang in het bijzonder is een natuurlijke en volledige uitdrukking van de mens. Verstand, gevoel, lichaam en ziel komen hier samen om de grote dingen van het leven te communiceren. Zoals de heilige Augustinus ons herinnert, cantare amantis est. Zingen is eigen aan wie lief heeft. Wie zingt, drukt de liefde uit, maar ook pijn, tederheid en verlangen die in zijn hart wonen en bemint tegelijkertijd diegene tot wie hij zijn lied richt. Voor het volk van God drukt het zingen de aanroep en de lofprijzing uit. Het is het nieuwe lied dat de verrezen Christus tot de Vader zingt en waarvan alle gedoopten deelgenoot mogen worden, als één lichaam, bezield door het nieuwe leven van de Geest. In Christus worden wij zangers van de genade, kinderen van de kerk die in de verrezene de reden van hun lof vinden. De liturgische muziek wordt zo een kostbaar instrument, waardoor wij de dienst van lof aan God verrichten en de vreugde van het nieuwe leven in Christus uitdrukken. De heilige Augustinus spoort ons ook aan om al zingend verder te gaan, als vermoeide pelgrims die in het zingen een voorproef vinden van de vreugde die zij zullen ervaren wanneer zij hun bestemming bereiken. Zing, maar ga op weg. Vorder in het goede. Delen uitmaken van een koor betekent dus samen vooruitgaan, door elkaar bij de hand te nemen, elkaar te helpen onderweg en met elkaar de lof van God te zingen. Door te troosten in lijden, aan te sporen wanneer iemand dreigt op te geven van vermoeidheid en enthousiasme te geven wanneer de last te zwaar lijkt. Zingen herinnert ons eraan dat wij een pelgrimerende kerk zijn. Een authentieke synodale werkelijkheid die met iedereen de roeping tot lof en vreugde deelt in een pelgrimstocht van liefde en hoop. Ook de heilige Ignatius van Antiochië gebruikt aangrijpende woorden wanneer hij het zingen van het koor in verband brengt met de eenheid van de kerk. Citaat. Uit jullie eenheid en eensgezinde liefde wordt een lied gezongen voor Jezus Christus. En ieder moet een koor worden, zodat jullie in de harmonie van jullie overeenstemming, door in de eenheid de toon van God te nemen, met één stem voor Jezus Christus tot de Vader zingen, opdat Hij jullie hoort en jullie herkent aan jullie goede werken. Immers, de verschillende stemmen van een koor harmoniseren met elkaar en vormen zo één lofzang, een stralend symbool van de kerk die in de liefde allen verenigt in één zachte melodie. Jullie maken deel uit van koren die vooral werkzaam zijn in de liturgische dienst. Jullie werk is een waar dienstwerk dat voorbereiding, trouw, wederzijds begrip en vooral een diep geestelijk leven vereist. Als jullie biddend zingen, helpen jullie allen te bidden. Het is een dienst die discipline en een geest van dienstbaarheid vraagt, vooral wanneer een plechtige liturgie of een belangrijk gebeuren in jullie gemeenschap moet worden voorbereid. Het koor is een kleine familie van verschillende mensen, verenigd door de liefde voor muziek en door de dienst die jullie verrichten. Denk er echter aan dat de gemeenschap jullie grote familie is. Jullie staan niet voor de gemeenschap, jullie maken er deel van uit. Met de opdracht haar meer eenheid te schenken door haar te inspireren en te betrekken.
Impegnati a renderla più unita, ispirandola e coinvolgendola.
Zoals in alle families kunnen spanningen of kleine misverstanden ontstaan. Normale dingen, wanneer men samenwerkt en moeite doet om een resultaat te bereiken. Men kan zeggen dat het koor als het ware een symbool is van de kerk, dat, gericht op haar bestemming, door de geschiedenis gaat terwijl zij God looft. Ook al is deze weg soms moeilijk en vol beproevingen, en wisselen vreugdevolle momenten zich af met meer vermoeiende, het zingen maakt de reis lichter en schenkt troost en bemoediging. Span jullie daarom in om jullie koren steeds meer te maken tot een wonder van harmonie en schoonheid. Wees steeds meer een stralend beeld van de kerk die haar Heer looft. Bestudeer aandachtig het leergezag dat in de conciliedocumenten de richtlijnen geeft om jullie dienst zo goed mogelijk te vervullen. Wees vooral in staat om het volk van God steeds te laten deelnemen, zonder toe te geven aan de verleiding van een optreden dat de actieve deelname van de hele liturgische assemblée uitsluit. Wees hierin een welsprekend teken van het gebed van de kerk, die door de schoonheid van de muziek haar liefde tot God uitdrukt. Waak erover dat jullie geestelijk leven altijd in overeenstemming is met de dienst die jullie verrichten, zodat deze werkelijk de genade van de liturgie kan uitdrukken. Ik stel jullie allen onder de bescherming van de heilige Cecilia, de maagd en martelares, die hier in Rome met haar leven het mooiste liefdeslied heeft gezongen door zich geheel aan Christus te geven. En de kerk haar stralende getuigenis van geloof en liefde te schenken. Laten wij verder gaan met zingen en opnieuw het uitnodigende woord van de antwoordpsalm van de liturgie van vandaag tot de onze maken. Laat ons met vreugde opgaan naar het huis van de Heer.
Cantando e facciamo nostro ancora una volta l'invito del salmo responsoriale dell'odierna liturgia. Andiamo con gioia alla casa del Signore.
Opnieuw een hele mooie homilie van Paus Leo XIV, Deze keer dus op het hoogfeest van Christus, koning van het heelal, en ook gericht tot alle koren die zich hadden verzameld op het Sint-Pietersplein om hun jubelviering voor het heilig jaar te vieren. Een grote inspiratie dus, zeer zeker, deze woorden van de Heilige Vader voor al die mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die zich iedere keer weer helemaal inzetten, hun talenten die ze van God hebben ontvangen, om de goddelijke liturgie te beleven en inderdaad de gemeenschap te helpen te bidden en zo er deel van uit te maken, helemaal in hun gezamenlijke lofprijzing aan God. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Een volgende keer gaan we zeker nog bij u komen met onder meer een verslag van de ontmoeting die de Heilige Vader heeft gehad, zeer recent, met de Amerikaanse jeugd. En dat leverde ook enkele hele interessante beelden en audio op die we zeker ook bij u zullen brengen, uiteraard aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. Zoals u al eerder kon horen, in Elke Dag Telt hebben het kort gehad over de apostolische reis die de Heilige Vader binnenkort zal maken in het kader van de 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea. En daartoe zal hij afreizen naar Turkije, waar toenmalige Nicea te vinden was, en zal hij doorreizen naar Libanon om daar bijzonder op te roepen tot vrede in het Midden-Oosten, maar ook de getergde bevolking van Libanon, zeker ook ten gevolge van die grote explosie die plaatsvond in de haven van Beirut, om die een hart onder de riem te steken. En dat was ook zeer zeker de wens van paus Franciscus, die zelf daar ook steeds weer aandacht voor gevraagd heeft. En zo kunnen wij dat ook ontvangen als intentie voor ons eigen gebed. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en wensen u nog een zeer fijne dag toe. Thank you.